Mensen, we hebben de vorige keer gezien dat de eerste brief van Petrus eigenlijk een tijdloze brief is. Geschreven en gelezen in een moeilijke tijd. In een tijd van toenemende marginalisatie en uitsluiting van de eerste christenen destijds. In een tijd van lijden en dreigende vervolging. En daarmee, zo zagen we, is het ook een brief voor ons en voor onze kinderen. Voor nu. Voor de toekomst. Waarin Petrus ons nu duidelijk gaat maken hoe wij moeten kijken naar ons lijden. Niet door te kijken naar wat we zien of voelen, maar door te lezen in deze Bijbel en het woord hierin te geloven. Dus hoe moeten we kijken naar ons lijden? Niet door te zien en te voelen, maar door te lezen in de schriften. En dus begint dit Bijbelgedeelte, wat vanavond aan de orde is, ook niet met: oh, wat verdrietig voor u. Ik probeer met u mee te voelen. Nee, hij zegt alleen maar tegen ze: is het evangelie wat u ontvangen hebt niet heerlijk? Want dat heeft echt betekenis in lijden. Niet het meeleven van anderen, hoezeer we dat als mensen ook waarderen. En hoezeer we dat als gemeente ook moeten doen en blijven doen. Maar vooral wat echte betekenis heeft is, als je weten mag: ik ben door genade een kind van God. Het gaat, geliefde gemeente, vanavond over 1 Petrus 1 vers 3 tot en met 12. En daarin wijst Petrus de lezers van zijn rondzendbrief om hen te troosten in het lijden op vier dingen. In de eerste plaats op de hoop, op hun hoop, op het eeuwige leven, op de eeuwige erfenis, in vers 3, 4 en 5. In de tweede plaats wijst hij op hun vreugde in beproevingen, in vers 6 en 7. Daarna op hun zaligheid in de zaligmaker, in vers 8 en 9. En in de vierde plaats op hun voorrecht in het hebben van het evangelie, in vers 10, 11 en 12. Dus Petrus wijst om hen te troosten in hun lijden, de lezers van zijn brief, op vier dingen. In de eerste plaats op hun hoop, op de eeuwige erfenis. Dan op hun vreugde in beproevingen. Dan op hun zaligheid in de zaligmaker. En als laatste op hun voorrecht in het hebben van dit evangelie. Dus hij begint in vers 3 en 4 zijn lezers te wijzen op hun hoop op de eeuwige erfenis. Lees u maar mee in vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Geloofd, lof zij. Zoals de priester Zacharias ooit zong: lof zij de God van Israël. Niet de onbereikbare ver weg God, maar de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons door hem tot zijn kinderen heeft aangenomen. Door onze Heere Jezus Christus. Kent u hem ook zo? Als onze Heere Jezus Christus. En zoals zondag 9 zegt van de catechismus: de God en God de Vader die om Christus wil ook mijn God en mijn Vader is. Luther zei ooit: veel mensen gaan verloren omdat ze geen bezittelijke voornaamwoorden kunnen gebruiken. Onze, mijn. Kunt u dat wel? Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Door zijn grote liefde. Ook zegt Paulus in Efeze 2, toen wij dood waren door de misdaden en de zonden. Toen heeft hij ons levend gemaakt met Christus. En dat was Gods grote barmhartigheid. Dat was zijn genade. Gemaakt tot een levend, geestelijk levend mens, tot een levende hoop. Die geduldig, maar hoopvol wacht op wat God beloofd heeft. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want daardoor zijn we kinderen van God ook opgewekt uit onze geestelijke dood. En daardoor zullen we ook straks met Christus opstaan uit de doden. En dus is er Bijbelse zekerheid. Niet te zien, maar te lezen in dit woord. Zijn leven, het leven van Christus, ging door lijden tot heerlijkheid. En daarom zal het bij ons ook zo gaan. Door lijden tot heerlijkheid. En dus, zegt Petrus, leven we in een zekere hoop. En die hoop, zo staat in Hebreeën 6, die is in alle onzekerheid en instabiliteit van dit leven als een anker van een schip dat vast is, dat vast ligt in de hemel. Waar, zegt de apostel, de voorloper voor ons is ingegaan in de hemel, namelijk Jezus. Beste vrienden, kent u iets van deze hoop? En leeft u van deze hoop? Vers 4, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Deze belijdenis wil de harten van al Gods kinderen in lijden optillen. Dit zet ons lijden in het juiste perspectief. Dit laat hemels licht vallen op ons lijden in deze tegenwoordige tijd. Dit maakt trouwens ook het verschil tussen een rouwdienst van een kind van God dat gestorven is of van een ongelovige. Hier in deze woorden is iets tastbaar van de komende heerlijkheid, van de komende glorie. Een onverderfelijke erfenis die blijft tot in eeuwigheid. Een onbevlekkelijke erfenis die nooit bevuild wordt, zonder vlek of rimpel. Een onverwelkelijke erfenis, die niet als een bloem van het veld, Psalm 103, verwelkt en afvalt. Bewaard staat er in de hemelen. Dus, die erfenis bestaat nu al. Maar die wordt bewaard voor binnenkort of later. Gereserveerd, veilig, bewaakt. Het is eigenlijk een beetje een militaire term die gebruikt wordt. Veilig, bewaard, bewaakt voor u. Want het is een erfenis die op naam staat. Een aardse erfenis in deze tijd is niet altijd veilig. Deze erfenis wel. Een aardse erfenis, dat weet u, is vaak gemengd met verdriet en met tranen. Deze erfenis is een bron van enkel vreugde en hoop en verwachting. Een aardse erfenis, om nog één voorbeeld te noemen, is vast in wie gestorven is. Deze erfenis ligt vast in de levende, in de opgestane Christus. Op onze geringe armoede, ik citeer een oud vader, op onze geringe armoede, kleine verachting en korte droefheid, zal een eeuwige hemelse rijkdom, heerlijkheid en onuitsprekelijke vreugde en zaligheid volgen. Al het lijden, schrijft Paulus in Romeinen 8, in deze wereld is niets vergeleken met de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Als dit dan ons leven, ons vooruitzicht is, hoe kunnen we dan, en dat vraag ik ook aan mezelf, maar ook aan u lieve mensen, hoe kunnen we dan zo vastzitten, zo gekleefd, zo vastgekleefd aan het stof van deze aarde? Dit is het, wat ons in verdriet troost en zo gelukkig maakt. De verwachting van een hemelse erfenis, die, vers 5, in de kracht Gods bewaard wordt, door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Die erfenis zelf en degene die erfgenaam zelf is, zij worden beide bewaard en bewaakt, staat er, in de kracht van God. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van God, door het geloof waarmee wij onze hoop stellen op die kracht van God, die ons vasthoudt en die ons staande houdt in verzoeking en verdrukking en lijden. Tot de zaligheid, waar we, dat hebben we de vorige keer gehoord, waar we nu al deelgenoot van zijn, maar die straks volledig onthuld zal worden op de dag van de terugkomst van de Zoon des Mensen. Volmaakt in volle heerlijkheid, zaligheid, verlost van zonde, verlost van lijden, maar vooral, zoals staat in vers 7, in de openbaring van Jezus Christus. Want zonder Christus zou de hemel geen hemel zijn. Zonder Christus zouden we niet naar de hemel verlangen. Christus is het middelpunt van de hemel. Hij is de hemel van de hemel. Zoals Psalm 68 zingt, die God, hij is onze zaligheid. Leeft u, lieve vrienden, leef jij in de verwachting van, in de hoop op deze hemelse erfenis? Of ja, dat zou de andere kant zijn, leef je tot op de dag van vandaag alleen maar voor dingen waarvan je diep in je hart weet dat ze als schaduwen voorbij gaan en verdwijnen? Dit blijft voor altijd bewaakt en bewaard door God voor eeuwig. Als je dit niet kent, alsjeblieft, ga het dan zoeken. Maar als je door genade hier wel iets van mag kennen, dan mag je vanavond met Paulus, met Petrus zingen. Wat staat in vers 3? Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot deze levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Geef hem dan alle eer. Petrus wijst de lezers van zijn rondzinbrief om hen te troosten in lijden op, als eerst op hun hoop op de eeuwige erfenis. Hij wijst hen in de tweede plaats op hun vreugde in beproevingen, in vers 6, 7 en 8. Vers 6 zegt, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. In welke gij u verheugt. U verheugt u, zegt hij, in het, kan terugwijzen naar vers 3, in de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Kan ook wijzen naar vers 4, u verheugt u in de zekerheid van uw zalige erfenis. Het kan allebei, het kan beide. Maar hoe het ook zij, het valt op, verheugd, verblijd, verheugd, nu een weinig tijd zo nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Mag ik u vragen, bent u dat ook wel eens verheugd, verblijd, midden in verdriet. Want dat staat hier. Verheugd. En weinig tijds bedroefd zijn door menigerlei verzoekingen. Verheugd in verdriet. Omdat je ineens bij het licht van dit woord ziet dat de Heer het nodig vindt. Zoals hier staat. Zo het nodig is. En omdat je ineens gelooft door het licht van de Heilige Geest dat valt op dit woord. Dat de Heer dat verdriet in je leven ongetwijfeld met de beste bedoelingen aan je geeft. Nee, dat verdriet, dat lijden, die pijn, wat we zien, wat we voelen, dat zelf is geen reden om blij te zijn, dat weten we. Maar wel wat ik in het begin zei, wat we lezen en geloven. Wat we gelovend lezen in Romeinen 8, vers 28, waar staat, Paulus schrijft het, dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen, ook lijden, pijn en verdriet, werken mee ten goede. Want ons lijden wil navolging zijn van de lijdende Christus. Opdat we zijn heiligheid deelachtig zouden worden. En het is, vers 6, maar een klein poosje, een weinig tijds. Het is maar kort. Zoals Paulus zegt in 2 Korinthe 2, onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Een weinig tijds bedroefd door, staat er, menigerlei verzoekingen. Dat duidt op veel moeite en zorg. Dat gaan we niet ontkennen. Maar in ons verdriet is, als de Heer in ons leven gekomen is, een bodem. Omdat God zelf tegenover ons verdriet de vreugde plaatst in Hem. Namelijk de hoop van zijn heerlijkheid. Opdat, vers 7, de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd worden, wordt bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring, in de onthulling van Jezus Christus. God, staat er, beproeft het geloof. Hij legt het op de zeef, wetend dat het niet stuk gaat. En hij zelf bewijst daarmee de echtheid ervan, namelijk van zijn werk. Door ons in de oven van de verdrukking, staat er, als goud te smelten. En als je daaraan denkt, dan voel je dat doet pijn. Maar het richt geen schade aan. Er gaat in de hitte van de oven geen gram goud verloren. Alleen de verontreiniging die erin zit, verbrandt en verdampt. En staat er, omdat het geloof kostbaarder is dan goud, moet het nog meer dan goud beproefd, verhit en gezuiverd worden. Vandaar onze verdrukking. Vandaar ons lijden. Het doet pijn. En misschien weet u, jij dat wel van heel dichtbij. Van heel dichtbij. Het maakt misschien wel moedeloos. Misschien wel ongeduldig. Maar God heeft een edel doel met dat lijden. Job zei het ooit midden in het lijden. De Heere beproeve mij, als goud zal ik eruit komen. Dat wil zeggen meer glanzend, meer schitterend dan voorheen. Omdat door de weg van die beproeving een zondige dood wordt. Een gemopper, zoals in Mara. De zonde van mijn trots, van mijn hoogmoed, van mijn onafhankelijkheid, vermeende onafhankelijkheid van God. De zonde van mijn ongeloof, van mijn ongeduld, van mijn wantrouwen. Mijn zonde wordt gedood. Mijn geloof wordt versterkt. Omdat in de diepte van de beproeving we meer leren kennen van God. En juist dan leren hopen. En juist dan leren vertrouwen. Zo gebruikt onze goede God beproeving, lijden en verdrukking om het beste van zijn werk in ons hart naar boven, naar voren te halen. Daarom zegt Paulus in Romeinen 5. En niet alleen ik dit, maar wij. Hij zegt niet wij zuchten onder verdrukkingen. Maar wij roemen in verdrukkingen. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid, geduld werkt. En de lijdzaamheid bevinding. Hij bedoelt te zeggen de ervaring van Gods trouw midden in dat lijden. En die bevinding hoop. En die hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Opdat, zegt Petrus in vers 7, die beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Tot lof, tot eer en heerlijkheid van wie? In de eerste plaats van God zelf, maar ook van de gelovigen, van Gods kind. Tegen wie de Heer uiteindelijk zal zeggen, in de dag van de openbaring heerlijkheid. Er is een terugkomst op de wolken van de hemel. Wel, gij, goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig bent u getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde, uws Heren. Petrus wijst de lezers van zijn brief om hen te troosten in lijden in de eerste plaats op hun hoop op de eeuwige erfenis die voor hen in de hemelen bewaard wordt. In de tweede plaats op hun vreugde en beproeving, wetend dat God hun druk eens zal verwisselen in geluk. En hij wijst in de derde plaats, en daar gaan we nu verder naar kijken, en tot hun troost op hun zaligheid in de zaligmaker. Leest u maar mee in vers 8 en 9. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. In de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Hij die onze hoop is, die ons leven is, hij die onze vreugde is in lijden en verdrukking, Petrus zegt, hem hebben jullie nog nooit gezien. Hem hebben wij nooit gezien met onze ogen. Nee, dat klopt. Maar je hoeft ook niet te kunnen zien om lief te kunnen hebben. En dat weten degenen onder ons die slechtziend zijn. Liefde komt niet door zien. Liefde wordt geboren in je hart. Zei de Heer niet tegen Thomas? Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben. En nochtans toch zullen geloofd hebben. En dus zegt Petrus, de welke u niet gezien hebt en nochtans lief hebt. We hebben Christus nooit gezien en hebben hem toch lief. Met heel ons hart. Omdat zijn Heilige Geest hem werkelijkheid maakt in ons lezen van dit woord. Werkelijkheid. Als het vlees geworden woord. Als de mens geworden zoon van God. Als de zaligmaker der wereld. Als, vers 3, onze Heere Jezus Christus. Die door het vuur van zijn verdrukking en lijden in onze ogen zo ging stralen, zo ging schitteren. Wat werd hij kostbaar, wat werd hij dierbaar voor ons, toen we hem zagen zonder te zien, maar door het geloof, als het Lam Gods, geslacht voor onze zonden. Toen we mochten geloven dat door zijn striemen ons genezing geworden is. En dat de straf die ons tevreden aanbrengt, door de Vader op hem is gelegd. Stralend, schitterend, meer dan goud. Schoner zingt de dichter dan wie dan ook van de mensenkinderen. Omdat er genade, onverdiende genade is uitgestort. Op zijn lippen. In de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Hij, Christus, brengt vreugde in ons lijden. In onze verdrukking, door ons geloof in hem. Wij verheugen ons nu al, zegt Petrus, met een onuitsprekelijke vreugde. Met een vreugde die eigenlijk niet is uit te spreken. Die eigenlijk niet onder woorden te brengen is en die ik ook nu niet onder woorden kan brengen. Maar het is wel werkelijkheid. Een vreugde die op Christus gericht is. En in Christus, op de drie-enige God. Onuitsprekelijk, heerlijk. Midden in het lijden van deze tegenwoordige wereld. En die vreugde in Christus, die we niet gezien hebben, maar wel lief hebben. Die matigt ons verdriet in beproeving en tegenspoed. Want die maakt veel dingen helder voor ons die voor andere mensen donker blijven. En die laat veel dingen voor ons op zijn plek vallen. Die voor anderen verwarrend blijven. Wanneer? Als wij in stilte overdenken en luisteren naar dit woord bedenken. Hij, onze Heere en Zaligmaker. Brengt ons op die moeilijke weg van lijden en beproeving. Hij brengt ons in de hitte van het vuur van de oven. Hij brengt ons bij het bittere water van Mara. Om ons geloof te zuiveren. Om het vaster en zekerder te maken. En daardoor meer tot eer en glorie van God. Hij brengt ons daar om ons hem na te laten volgen. De voetstappen volgend van de lijdende Christus, die ons voorgegaan is, ook door lijden tot heerlijkheid. Ook als een voorbeeld voor ons, die, schrijft de Hebreeënbrief in Hebreeën 12, die voor de vreugde hem voorgesteld, hier het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En nu is hij gezeten aan de rechterhand van de troon van God, totdat hij terugkomt op de wolken van de hemel. En daar zien we naar uit, nietwaar, kinderen van God in ons midden. Zo mogen we leven. Sterker nog, zo moeten we leven hoor. In die levende hoop van vers 3. Wachtend op de erfenis van vers 5 die voor ons bewaard wordt in de hemelen. En ondertussen vers 7. Verheugd in lijden en verdrukking. Wat een gelukkig leven. Niet alleen straks, maar nu al. Verheugd in verdrukking. Met onze voeten op deze aarde. Met ons hart ondertussen in de hemel. Met verwachting uitkijken naar het moment dat ons geloof tot haar doel zal komen. Zo staat in vers 9. Verkrijgen het einde, het doel van uw geloof. Namelijk de zaligheid der zielen. Geliefde gemeente, jongeren, ouderen, leven wij zoals het hier staat? Verwachten we dit? Kijken we hier naar uit? Leven we zo in vreugdevolle verbondenheid met Christus, die we nooit met onze ogen gezien hebben? Maar toch hartelijk lief hebben. Dan zijn we zalig in de zaligmaker. Geldt dat ons ook persoonlijk? Als dat nou niet zo is, lieve mensen, ga dat dan alsjeblieft vanaf vandaag zoeken. Deze enige troost midden in dit moeilijke leven. Om te kunnen leven en straks te kunnen sterven. De wetenschappen. Het gekochte eigendom te mogen zijn van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Ons laatste punt. Petrus wijst de lezers van zijn brief om hen te troosten in lijden op de hoop van een eeuwige erfenis. In de tweede plaats op hun vreugde in beproeving. Op hun zaligheid in de Zaligmaker. En als laatste, kijken naar vers 10 af en 12, op hun voorrecht in het hebben van dit evangeliewoord. Want, leest u maar mee in vers 10 en 11. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade en u geschied, onderzoekend op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde, aanduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgend. Al de profeten van het Oude Testament, van Mozes tot Maleachi, ze wisten het. Door staat er de inspraak van de Heilige Geest dat de Christus komen zou. Denk maar aan wat Heer Jezus zei tegen de Emmausgangers. Dit zijn de woorden, Emmausgangers, die ik tot u sprak toen ik nog met u was. Namelijk, en dan komt het, dat het alles moest vervuld worden wat van mij over de Christus geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Dus al de profeten van het Oude Testament, van Mozes tot Maleachi toe, ze wisten het. Maar wanneer, waar en hoe, dat alles wisten ze niet. Hoewel sommigen daar iets meer licht over kregen van de Heer. Maar ze wisten allemaal wel dat hij in de volheid van Gods tijd komen zou. De geest van Christus, staat er, die in hen was, beduidde dat. En getuigde van tevoren over dat lijden dat op Christus komen zou en van de heerlijkheid die daarna zal volgen. Dus, maar dat even tussendoor, want dat is ook de les. Dus is, dat staat hier, ook heel het Oude Testament geïnspireerd door God de Heilige Geest. Want staat er, het was de Heilige Geest die daar getuigde en die daar profeteerde over de toen nog komende Christus. Over zijn lijden en over zijn heerlijkheid daarna. Van zijn opstanding, van zijn hemelvaart en van zijn terugkomst. En al die profeten hebben, terwijl ze allerlei dingen nog niet wisten, daar niet nonchalant hun schouders over opgehaald, maar ze hebben het, staat er, nagespeurd, onderzocht, nauwkeurig ondervraagd, maar het bleef toch in nevel gehuld. Tot het Godstijd was. Toen bleek, vers 12, moeilijke zin, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn. Dus wat ze profeteerden, zeker dat had een boodschap voor toen, de tijd waarin zij profeteerden, maar het heeft zeker ook en vooral een boodschap voor nu. En staat er, die boodschap hebben ze ons als bedienden aangediend. Als boodschappers doorgegeven, verkondigd aan ons. Petrus, leunend in die tijd op het feit dat hij ooggetuige was van het lijden van Christus. En wij nu in deze tijd leunend op het onwankelbare profetische woord dat zeer vast is. Maar die boodschap is toen en nu, wordt die vooral verkondigd door de Heilige Geest. Want die is het die van Christus getuigt, die tot hem brengt, door zijn verborgen werk in ons hart, die ons hem leert kennen, die op hem leert hopen. De Heilige Geest, vers 12, die met Pinksteren van de hemel gezonden is. In welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. De engelen hebben in de Bijbel een belangrijke plaats. Ze staan in de hemel rond de troon van God. Ze worden, zo staat in Hebreeën 1, tot dienst uitgezonden van Gods kinderen, van degenen die de zaligheid zullen beërven. Er is ook blijdschap, staat er in Lucas 15... bij de engelen, voor de engelen Gods, als één zondaar zich bekeert. En de engelen zullen ook op de dag van het oordeel, zegt de Heer Jezus in Matthäus 25, zijn uitverkoren bijeen vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Maar ondanks de hoge plaats die ze hebben, en ondanks dat bijzondere werk, die bijzondere dienst die ze verrichten, ondanks dat alles, is hun kennis van de zaligheid van de mens niet compleet. Er staat, ze zouden het graag inzien. Ze zijn begeerig om in te zien. Hetzelfde woord wordt gebruikt bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Als Maria en Petrus turend in het graf, in het donker, proberen te kijken naar wat ze daar mogelijk zien. Zonder te begrijpen, zonder in te zien wat ze zien als ze in het graf zien. En zo staat hier, bukken de engelen in de hoge hemel, kijkend naar beneden, om te begrijpen dat wonderlijke werk dat de Heilige Geest doet in harten van zondaars. Maar het blijft bij die heilige engelen, bij verbazing, begeerig in te zien. Maar ze kunnen dit niet begrijpen, volmaakt als ze zijn, want ze begrijpen niet, ze weten niet wat het is om uit genade zalig te worden. En gemeente, daarmee zijn we aan het eind gekomen van het laatste vers van dit schriftgedeelte. Laten we nog even een moment terugkijken als een soort van persoonlijke reflectie. En onszelf, en ik hoor er ook bij, afvragen. Ken ik die levende hoop in mijn leven? Omdat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus mij door een nieuwe geboorte leven gaf. Geestelijk leven. Terwijl ik van tevoren geestelijk dood was door de misdaden en de zonden. Ken ik die levende hoop in mijn hart? En ken ik als tweede iets van de levende verwachting van de hemelse erfenis? Is dat die erfenis in de hemel? En vooral Christus die het middelpunt is van de hemel. Is Hij degene die mijn hart in dit leven naar boven trekt? Zodat ik niet meer zoals vroeger leef van de dingen van nu en van alles wat hier zo aantrekkelijk lijkt. En is dat het? Beter gezegd, is Hij het, de vreugde in Hem, die mijn lijden in deze wereld verzacht. Omdat ik diep in mijn hart door Gods genade uitzie naar de terugkomst van Hem, die ik tot nu toe en tot dan toe nooit met mijn eigen ogen heb gezien, maar toch meer dan wie dan ook hartelijk lief heb in mijn binnenste. Maar die ik dan wel zal zien, zoals Job zegt, die ik dan als hij terugkomt voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde, omdat ik hem hier op aarde zo lief gehad heb in mijn hart. Is dat zo in jouw leven? Dank dan de Heere voor dit evangelie. Wat ook tot u en tot jou gekomen is. En zeg dan ook vanavond met vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Voor de genade die God de Heilige Geest in mijn hart gewerkt heeft. Midden in alle moeite en verdriet van dit leven, zij zijn naam op het hoogst geprezen. De drie enige God, zij alle eer. Halleluja. Amen.